Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en de instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze eerste bijeenkomst van de 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij heten vooral de leden en belangstellenden welkom die zich hier in het conferentiecentrum of elders op aarde bevinden. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We heten ook de algemene autoriteiten en de algemene presidiums van de hulporganisaties welkom. Wij danken de vele televisie- en radioomroepen en satelliet- en kabelmaatschappijen die belangeloos hun medewerking verlenen, waardoor deze conferentie in veel gebieden in de wereld door een groot publiek kan worden ontvangen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, onder leiding van Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Glory to God on High en brengt nu Rejoice, the Lord is King. Het openingsgebed wordt daarna door ouderling John M. Madsen van de 70 uitgesproken.
Rejoice, the Lord is King, your Lord and King at all. Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Onze harten zijn getroffen door de prachtige muziek van dit prachtige koor. Wij danken u, lieve Vader, voor de geweldige zegeningen die u en uw Zoon Jezus Christus op ons uitstorten. Wij bidden gezamenlijk voor uw zegeningen, dat uw zegeningen bij uw profeet mogen zijn, president Thomas S. Monson, zijn edele raadgevers, het quorum der 12 apostelen en allen die tot ons zullen spreken, of de muziek voor deze geweldige conferentie verzorgen. Wij bidden in nederigheid, Vader, dat uw Heilige Geest overvloedig mag uitgestort worden op ons allen. Dat we allen mogen opgebouwd zijn in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We shall now be pleased to hear from our...
We kunnen nu luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor Choose the Right. Na de koorzang spreekt ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen ons toe. En hij wordt gevolgd door zuster Vicky M. F. Matsumori, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Na haar toespraak kunnen wij luisteren naar ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium des 70.
My beloved brothers and sisters,
mijn geliefde broeders en zusters, wij heten u welkom aan het begin van deze 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Wat ben ik dankbaar voor de tijd waarin we leven. Een tijd met dermate geavanceerde techniek dat we in de hele wereld kunnen toespreken. De stemmen van de algemene autoriteiten en leidinggevenden van hulporganisaties die hier in het conferentiecentrum staan, kunnen u op allerlei manieren bereiken. Via radio, televisie, satelliet en internet. Hoewel wij in het Engels tot u spreken, hoort u ons in zo'n 92 talen. Sinds u ons de vorige keer zag, in april van dit jaar, hebben wij de prachtige Ocker Mountain Temple in South Jordan, Utah, ingewijd. Tijdens de inwijding van de Draper Temple, Utah, in maart, en deze tussen de inwijding van de Draper Temple en deze recente inwijding van de Ocker Mountain Temple in augustus, hield de jeugd van de twee tempeldistricten op twee avonden een spectaculair cultureel evenement. De producties gaven in zang en dans het rijke erfgoed van Utah weer. In totaal namen er op de twee avonden zo'n 14.000 jongeren aan deel. Wij blijven tempels bouwen. We willen zoveel mogelijk leden de kans bieden om naar de tempel te gaan zonder daar al te ver voor te hoeven reizen. Over de hele wereld woont nu 83% van de leden niet verder dan zo'n 300 kilometer van een tempel verwijderd. Dat percentage zal nog stijgen als wij over de hele wereld nieuwe tempels bijbouwen. Momenteel zijn er 130 tempels in gebruik en zijn er nog 16 aangekondigd of in aanbouw. Het doet mij genoegen om vanmorgen nog 5 tempels aan te kondigen, waarvan grond is aangekocht en die in de komende maanden en jaren in de volgende plaatsen zullen worden gebouwd. Brigham City, Utah, Concepcion, Chili, Fortaleza, Brazilië, Fort Lauderdale, Florida en Sapporo, Japan. Jaarlijks worden in de tempels miljoenen verordeningen verricht voor onze overleden dierbaren. Mogen wij getrouw blijven in het verrichten van die verordeningen voor hen die niet in staat zijn om het voor zichzelf te doen. Ik vind dat president Joseph F. Smith een heel goede uitspraak heeft gedaan over tempelwerk en de geestenwereld na het sterfelijk leven. Hij heeft gezegd: door het werk dat wij voor hen doen, zullen hun ketens van hen afvallen, zal de duisternis die hen omringt optrekken, zal er licht op hen schijnen, en zullen zij in de geestenwereld horen van het werk dat door hun kinderen hier op aarde voor hen gedaan is. En zullen ze zich met u verheugen in het feit dat u die taken voor hen hebt uitgevoerd. Broeders en zusters, de kerk blijft groeien. Zij groeit al sinds haar oprichting meer dan 179 jaar geleden. Zij verandert jaarlijks het leven van steeds meer mensen en verbreidt zich wijd en zijd over de aarde door ons leger zendelingen die mensen vinden die op zoek zijn naar de waarheden van het evangelie van Jezus Christus. Wij roepen elk lid van de kerk op om vrienden te worden met de nieuwe leden, hen de hand te reiken, hen met liefde te omringen en hen te helpen om zich thuis te voelen. Ik wil u vragen om in geloof te blijven bidden voor de gebieden waar onze invloed beperkt is en waar wij momenteel het evangelie nog niet vrijelijk mogen verkondigen. Als we dat doen, kunnen er wonderen gebeuren. Nu, broeders en zusters, willen we heel graag luisteren naar de boodschappen die we de komende 2 dagen zullen horen. De sprekers hebben bij het opstellen van hun boodschap om hemelse hulp en leiding gevraagd. Zij hebben ingevingen gekregen omtrent hun boodschap aan ons, dat wij vervuld mogen worden van de geest van de Heer als wij luisteren en leren. Dat is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Throughout the ages, many have obtained
door de eeuwen heen hebben veel mensen hun problemen weten op te lossen door inspiratie op te doen bij anderen die vergelijkbare problemen hadden opgelost. Tegenwoordig verandert de toestand in de wereld zo snel dat een dergelijke aanpak ons vaak niet ter beschikking staat. Persoonlijk spreekt mij dat wel aan, omdat het een situatie schept waarin wij ons noodzakelijkerwijs meer op de geest moeten richten om de wisselvalligheden van dit leven het hoofd te bieden. We worden ertoe gebracht om ons op inspiratie te verlaten bij het nemen van belangrijke beslissingen. Wat kunt u doen om beter te worden in het nemen van correcte beslissingen? Op welke beginselen rust hemelse communicatie? Wat kan dergelijke communicatie zoal in de weg staan en hoe kunt u daarop bedacht zijn? Vader in de hemel weet dat u in dit leven voor problemen en beslissingen zult komen te staan waar u niet goed raad mee weet. In zijn plan van geluk heeft hij voorzieningen getroffen waarmee u hulp kunt krijgen bij uw problemen en beslissingen. Die hulp krijgt u van de Heilige Geest, die u hemelse inspiratie zal geven. Uw hemelse Vader wil dat u deze macht, die uw eigen kunnen te boven gaat, voortdurend aanwendt om uw vrede en geluk te garanderen. Voor mij staat het vast dat er geen eenvoudige formule of techniek is waarmee u snel leert hoe de leiding van de Heilige Geest precies in zijn werk gaat. Onze Vader verwacht van u dat u zich bekwaamt in het ontvangen van goddelijke hulp door geloof in Hem en zijn Heilige Zoon Jezus Christus te oefenen. Als u altijd geïnspireerde hulp zou krijgen als u er maar om vraagt, zou dat u verzwakken en nog afhankelijker van Hem maken. Zij weten dat u onmisbare groei zult doormaken als u moeite moet doen om te leren hoe inspiratie van de Geest in zijn werk gaat. Wat aanvankelijk een moeilijke taak lijkt te zijn, wordt allengs gemakkelijker als u er consequent naar streeft om de gevoelens die de Geest in u teweeg brengt te herkennen en te volgen. U zult ook meer vertrouwen krijgen in de inspiratie en leiding die u van de Heilige Geest ontvangt. Ik getuig tot u dat als u meer ervaring krijgt met hoe u inspiratie van de Geest ontvangt, u gaandeweg meer vertrouwen zult krijgen over de indrukken die u voelt dan over wat u kunt zien of horen. Spiritualiteit werpt twee vruchten af. De eerste is inspiratie, weten wat u moet doen. De tweede is macht, het vermogen om het te doen. Deze twee vaardigheden gaan hand in hand. Daarom kon Nefi zeggen, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. Hij kende de spirituele wetten waarop inspiratie en macht zijn gebaseerd. Ja, God beantwoordt gebeden en geeft hemelse inspiratie als we gehoorzaam zijn en het noodzakelijke geloof in Hem oefenen. Ik wil u nu vertellen hoe ik geleerd heb hemelse inspiratie te ontvangen. Op zekere zondag bezocht ik de priesterschapsvergadering in een Spaanse gemeente in Mexico-stad. Ik weet nog goed hoeveel moeite een nederige Mexicaanse priesterschapsleider deed om goed les te geven in de waarheden van het evangelie. Ik zag dat hij die beginselen, waar hij volledig achter stond, heel graag op zijn quorumleden wilde overbrengen. Je kon zien dat hij ze van grote waarde achtte voor de aanwezige broeders. Uit zijn houding sprak de reine liefde van de heiland en genegenheid voor wie hij les gaf. Zijn oprechtheid, zijn zuivere bedoelingen en zijn liefde brachten een grote geestelijke kracht in het lokaal teweeg. Ik werd diep geraakt. Toen begon ik indrukken te ontvangen die als het ware voortvloeiden uit de les van deze nederige leerkracht. Ze waren van persoonlijke aard en hielden verband met mijn taken in dat gebied. Ze kwamen in antwoord op mijn lange gebeden om inspiratie. Elke indruk die ik kreeg, schreef ik nauwkeurig op. Aldoende leerde ik waardevolle waarheden die ik nodig had om een doeltreffender dienstknecht van de Heer te kunnen zijn. De details van deze communicatie zijn heilig en kwamen mij zoals bij een patriarchale zegen ten goede. Ik kreeg specifieke aanwijzingen, instructies en voorwaardelijke beloften die mijn leven ten goede hebben veranderd. Nadien woonde ik een zondagsschoolklas bij in onze wijk, waar de les werd gegeven door een hoog opgeleide leerkracht. Die les was een totaal andere ervaring dan die ik in de priesterschapsvergadering had gehad. Het leek erop dat de leerkracht opzettelijk moeilijke verwijzingen en ongewone voorbeelden gebruikte om de beginselen van de les te illustreren. Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat deze leerkracht de les aangreep om de klas te laten zien hoeveel hij wel niet wist. Hij leek tenminste niet de intentie te hebben om beginselen zo over te brengen als de nederige priesterschapsleider had gedaan. In die sfeer begonnen zich weer sterke indrukken aan mij op te dringen. Ik schreef ze op. De boodschap bevatte specifieke raad over hoe ik een effectiever instrument in de handen van de Heer kon worden. Ik bleef de gevoelens die in mijn verstand en hart opkwamen zo nauwkeurig mogelijk opschrijven. Na elke krachtige indruk te hebben opgeschreven, dacht ik na over de gevoelens die ik had gekregen om te zien of ik ze juist had verwoord. Daarop bracht ik een paar kleine veranderingen aan in de tekst. Daarna bedacht ik wat ze voor mij betekenden en hoe ik ze kon toepassen. Daarop ging ik in gebed om met de Heer door te nemen wat ik dacht van de Geest geleerd te hebben. Als ik een vredig gevoel kreeg, dankte ik hem voor de ontvangen inspiratie. Ik kreeg toen het gevoel dat ik moest vragen of ik nog meer inspiratie kon verwachten. Ik kreeg nog meer indrukken en weer schreef ik ze op. Weer dacht ik erover na en weer bad ik om bevestiging. Weer kreeg ik het gevoel dat ik moest vragen of ik nog meer moest weten. Jazeker. Toen die laatste, zeer heilige ervaring voorbij was, had ik bijzonder waardevolle en specifieke inspiratie voor mijn leven gekregen. Als ik niet voor de eerste indrukken had opengestaan en die niet had opgeschreven, had ik de laatste, waardevolste aanwijzing niet gekregen. Wat ik u heb uitgelegd is geen op zichzelf staande ervaring. Zij maakt verschillende ware beginselen duidelijk over hoe God met zijn kinderen op aarde communiceert. Ik geloof dat de waardevolste, persoonlijkste inspiratie van de Geest aan u voorbij kan gaan als u niet op de eerste indrukken die u krijgt reageert, die niet opschrijft en niet toepast. De indrukken van de Geest kunnen in antwoord op dringend gebed komen of ongevraagd als daar reden toe is. Soms geeft de Heer u openbaring, hoewel u daar niet om gevraagd hebt. Bijvoorbeeld als u in gevaar bent, zonder dat u zich daarvan bewust bent. De Heer zal u echter niet tot leren dwingen. U zult ervoor moeten kiezen om u door de Geest te laten onderwijzen. Als u daar een gewoonte van maakt, zult u ontvankelijker zijn voor de gevoelens die u bij hemelse inspiratie ervaart. Dan zult u die inspiratie gemakkelijker herkennen, soms wanneer u die het minst verwacht. De inspirerende invloed van de Heilige Geest kan geblokkeerd of gehinderd worden door sterke emoties zoals boosheid, haat, begeerte, angst of hoogmoed. Als dergelijke invloeden meespelen, lijkt dat op het willen proeven van een zoete druif terwijl u een Spaanse peper eet. Beide smaken zijn aanwezig, maar de een overheerst de andere volledig. Op dezelfde manier overheersen de sterke emoties de gevoelige influisteringen van de Heilige Geest. Ik wil u waarschuwen. Satan is uitzonderlijk goed in het blokkeren van hemelse communicatie door personen over te halen om die wetten te schenden waarop hemelse communicatie is gebaseerd. Sommige mensen weet hij er zelfs van te overtuigen dat ze zulke hemelse inspiratie nooit van de Heer zullen kunnen ontvangen. Satan maakt zich zeer gewiekst gebruik van de verslavingskracht van pornografie om iemands vermogen tot geestelijke communicatie te beperken. Pornografie in al haar kwaadaardige, verterende, vernietige vormen heeft verdriet, lijden en hartzeer veroorzaakt en huwelijken vernietigd. Het is een van de verderfelijkste invloeden op aarde. Of het gaat om tijdschriften, films, televisie, obscene teksten, vunzigheden over de telefoon of op een computerscherm, pornografie is uitermate verslavend en zeer schadelijk. Dit effectieve wapen van Lucifer vernielt het verstand, het hart en de ziel van een ieder die zich eraan overgeeft. Iedereen die in deze verleidelijke val terechtkomt en zich er niet van ontdoet, zal aan zijn immorele, vernietigende invloed verslaafd raken. Velen lukt het niet om die verslaving zonder hulp te overwinnen. Het tragische patroon is bekend. Het begint met nieuwsgierigheid, waaraan men geen grenzen stelt en wordt goed gepraat door te stellen dat men er niemand kwaad mee doet, zolang men het maar binnenshuis houdt. Gesust door deze leugen gaat men ver met experimenteren om de genotsprikkel te verhevigen, totdat de val dichtslaat en een fnuikende, immorele, verslavende gewoonte de controle overneemt. U inlaten met pornografie, in welke onsmakelijke vormen dan ook, is een uiting van ongebreidelde zelfzucht. Hoe is het mogelijk dat een man, vooral een priesterschapsdrager, niet stilstaat bij de emotionele en geestelijke schade die dergelijke walgelijke bezigheden aan vrouwen toebrengt, in het bijzonder aan zijn echtgenoten? Een geïnspireerde neefje heeft terecht verklaard, en de duivel zal hen sussen en paaien tot vleeselijke gerustheid. En zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam ter helle. Als u in pornografie verstrikt zit, neem dan nu absoluut voor om ervan af te komen. Ga naar een rustige plek, bid vurig om hulp en steun. Wees geduldig en gehoorzaam. Houd vol. Ouders, wees erop bedacht dat pornoverslaving al op jonge leeftijd kan beginnen. Neem preventieve stappen om zulke tragedies te voorkomen. Ring presidenten en bisschoppen, waarschuw voor dit kwaad. Nodig iedereen van wie u vermoedt dat ze dit probleem hebben uit om bij u langs te komen. Het vergt geduld om hemelse inspiratie te leren herkennen. Door u er zorgvuldig op toe te leggen, door toepassen van juiste beginselen en door ontvankelijk te zijn voor de gevoelens die u krijgt, zult u hemelse inspiratie krijgen. Ik geef u mijn getuigenis dat de Heer door de Heilige Geest tot uw hart en verstand kan spreken. Soms zijn de indrukken niet meer dan een algemeen gevoel. Soms openbaart de inspiratie zich zo helder en zo onmiskenbaar dat u die woord voor woord kunt opschrijven alsof zij wordt gedicteerd. Ik getuig plechtig dat u, als u nederig en dankbaar met volle overgave bidt, kunt leren hoe u in alle aspecten van uw leven door de Heilige Geest geleid kunt worden. Ik heb de waarheid van dit beginsel bevestigd gekregen toen ik met beproevingen te maken kreeg. Ik getuig dat u de beginselen die te maken hebben met hemelse inspiratie kunt leren beheersen. Op die manier kan de Heiland u bijstaan in uw beproevingen en zult u grote vrede en groot geluk genieten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
At the end of the day, a pair of missionaries starts.
Aan het einde van de dag gaan twee zendelingen net op weg naar huis, als de een plotseling tegen de ander zegt: ik heb het gevoel dat we hier nog even moeten aanbellen. Een huisonderwijzer krijgt de ingeving om een van de gezinnen te bellen die hij een paar dagen daarvoor had bezocht. Een jonge vrouw was van plan om naar een feestje van een schoolvriendin te gaan, maar krijgt de indruk dat ze thuis moet blijven. Hoe wisten de zendelingen dat zij bij het huis moesten aanbellen van iemand die om hen had gebeden? Of de huisonderwijzer dat hij een gezin moest bellen dat in nood was? Of de jonge vrouw dat zij een situatie moest vermijden waar haar normen in het geding konden komen? In elk van deze situaties werden zij geleid door de invloed van de Heilige Geest. Dergelijke ervaringen maken leden over de hele wereld geregeld mee. En er zijn mensen die de leiding van de Geest dagelijks in hun leven willen ervaren. Hoewel iedereen kan leren om de influisteringen van de Geest te herkennen, net zoals Elder Scott heeft gezegd, wordt dat leerproces bevorderd als anderen ons meer begrip bijbrengen over de Heilige Geest, hun getuigenis geven en een omgeving scheppen waarin wij de Geest kunnen voelen. Het belang om anderen begrip bij te brengen staat in de leren verbonden. Ouders in Sion of in een van haar georganiseerde ringen worden geacht hun kinderen de leer te leren begrijpen. In een klaslokaal, tijdens een zendingsles of op een gezinsavond kan de leer over de Heilige Geest anderen helpen deze belangrijke gaven te begrijpen. Wij leren dat de Geest van Christus aan ieder mens wordt gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden. Het recht op voortdurend gezelschap van de Heilige Geest komt pas echter als leden die gaven ontvangen door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezitten. Dit gezelschap kunnen wij blijven genieten als wij getrouw zijn. Wij leren dat de Geest des Heren niet in onder de heilige tempels woont, en dat als wij deugd onophoudelijk onze gedachten laten sieren, de Heilige Geest onze constante metgezel zal zijn. De schriften en de profeten leren ons hoe wij dit voortdurend gezelschap zullen merken. De Heer vertelt ons: ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Enos verklaarde: terwijl ik aldus in de geest worstelde, zie, klonk de stem des Heren in mijn binnenste. Jozef Smit zei: wanneer u voelt dat uw zuivere intelligentie toevloeit, kunt u plotselinge invallen krijgen. En president Henry B. Eyring beschreef de invloed van de Heilige Geest als vrede, hoop en vreugde. Hij voegde eraan toe: en ik heb bijna altijd een gevoel van licht gehad. Mijn favoriete beschrijving komt echter van een 8-jarige jongen die net de Heilige Geest had ontvangen. Hij zei: ik had een zonnig gevoel. Het is echter niet altijd makkelijk om deze zonnige momenten in het begin te onderscheiden. In het boek van Mormon wordt gesproken over enkele getrouwe Lamanieten die werden gedoopt met vuur en met de Heilige Geest en zij wisten het niet. Wij kunnen anderen helpen om de ingevingen van de Geest beter te herkennen als wij getuigen van de heilige, van de invloed van de Heilige Geest in ons leven. Bedenk dat sommige ervaringen te heilig zijn om over te praten, maar door van de Geest in ons leven te getuigen, zullen zij die onbekend zijn met dergelijke ingevingen, dit soort gevoelens eerder herkennen. Ik ben als eerste in onze familie lid van de kerk geworden. Als 8-jarige had ik verwacht mij anders te voelen na mijn doop. Om eerlijk te zijn, voelde ik me toen ik uit het water kwam eigenlijk alleen maar kletsnat. Ik dacht dat bij de bevestiging wel iets spectaculairder zou gebeuren. Maar nadat ik de Heilige Geest had ontvangen, was ik wel blij, maar zeker niet meer dan een paar minuten daarvoor. Pas de volgende dag, tijdens de vaste en getuigenisdienst, ervoer ik wat ik nu herken als de invloed van de Heilige Geest. Een broeder gaf zijn getuigenis en vertelde over de zegeningen van zijn lidmaatschap in de kerk. Ik kreeg een warm gevoel over me heen. Zelfs als 8-jarig kind merkte ik dat dit iets bijzonders was. Er kwam een vredegevoel over me en een duidelijke indruk dat mijn hemelse vader blij met me was. Er zijn plaatsen waar we de geest makkelijk kunnen voelen. Getuigenisdiensten en algemene conferenties zijn enkele van die plaatsen. En natuurlijk, tempels horen daar zeker ook bij. Wij staan allemaal voor de uitdaging om een omgeving te scheppen waarin wij de geest dagelijks bij ons thuis en wekelijks in de kerk kunnen ervaren. Een van de redenen waarom wij dagelijks behoren te bidden en in de schriften te lezen, is dat wij zo de geest bij ons thuis en in ons leven en dat van onze familieleden uitnodigen. Omdat de geest vaak wordt omschreven als een stille, zachte stem, is het ook belangrijk om voor een stille tijd in ons leven te zorgen. De Heer heeft ons geboden: wees stil en weet dat ik God ben. Als wij elke dag een stille tijd inlassen, zonder het spervuur van televisie, computer, videospelletjes of andere apparaten, geven wij die stille, zachte stem de gelegenheid om ons persoonlijke openbaringen en zoete influisteringen troost en bemoediging te geven. Zo kunnen wij ook in de kerk een omgeving scheppen waarin de geest het geleerde goddelijke kracht kan bijzetten. Leerkrachten en leidinggevenden doen meer dan lesgeven of bijeenkomsten leiden. Zij behoren de influisteringen van de geest aan ieder lid te geven. Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: als u als leerkracht niets anders bereikt dan dat uw leerlingen de influisteringen van de geest leren herkennen en opvolgen, zal dat een enorme eeuwige zegen in hun leven zijn. Een leerkracht van de zonnestraaltjes wikkelde haar leerlingen één voor één in een deken om ze te leren dat de geest net zo warm en veilig voelt. Een moeder zat ook in de les. Vele maanden later bedankte de moeder de leerkracht. Zij vertelde dat ze minder actief was toen ze met haar dochtertje meeging naar het jeugdwerk. Een paar weken na die les had de moeder een miskraam. Zij werd overstelpt door verdriet, tot ze ineens een intens warm en vredig gevoel kreeg. Het leek alsof iemand een warme deken om haar had heen geslagen. Zij herkende de troost van de geest en wist dat haar hemelse vader haar situatie kende en haar lief had. Als wij de influisteringen van de geest leren begrijpen, zullen wij hem ons de vredige dingen van het koninkrijk horen leren en alle dingen die wij behoren te doen. Wij zullen antwoorden op onze gebeden herkennen en weten hoe wij het evangelie elke dag nog beter kunnen naleven. Wij zullen geleid en beschermd worden en wij kunnen deze gaven in ons leven ontwikkelen als wij gehoor geven aan die geestelijke influisteringen en bovenal zullen wij tot ons voelen getuigen van de Vader en de Zoon. Toen ik als jonge vrouw in zijn jeugdconferentie bijwoonde, getuigde de Geest tot mij van de waarheid van het herstelde evangelie. Ter voorbereiding op de getuigenisdienst zongen we: Gods Geest brandt in het harte. Nu, ik had dat lied al heel vaak gezongen tijdens de avondmaaldiensten, maar deze keer voelde ik bijna vanaf de eerste noten geest. Bij het zingen van De glorie der laatste bedeling komt voort, wist ik dat de tekst uit meer dan fraaie woorden bestond, namelijk uit prachtige waarheden. De Heilige Geest heeft tot mij getuigd dat God de Vader leeft. Hij heeft ons allemaal lief. Hij kent ons allemaal persoonlijk. Hij hoort de smeekbeden van ons hart en Hij verhoort onze oprechte gebeden. Jezus Christus is onze Heiland en Verlosser. Hij is in het midden des tijds op aarde gekomen om verzoening te brengen voor onze zonden. En Hij komt terug. Deze en alle andere aspecten van het evangelie draag ik als een getuigenis in mijn hart door de invloed van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Many years ago I walked at dawn through the narrow cobblestone streets.
Liep ik eens vroeg in de ochtend op de straatkei in de smalle straten van Cusco, Peru, hoog in het Andesgebergte. Daar zag ik een autochtone man uit dat gebied op straat lopen. Hij was tamelijk klein van stuk, maar torste een immense lading brandhout in een grote jutezak op zijn rug. De zak leek wel net zo groot als de man zelf. De lading woog ook vast wel net zoveel als de man zelf. Hij hield de zak op zijn rug met een stuk touw dat hij onder de zak door omhoog rond zijn voorhoofd droeg. Hij pakte het touw aan weerszijden van zijn hoofd stevig beet. Hij droeg een lap stof op zijn voorhoofd onder het touw ter bescherming van de huid. Hij ging gebukt onder zijn last en stapte behoedzaam en met moeite voort. De man sleepte het brandhout naar de markt waar het verkocht zou worden. Op een normale dag kon hij net 2 of 3 keer het stadje doorkruisen met nog zo'n ongemakkelijke zware lading. De herinnering aan die voorovergebogen, voortworstelende man op straat heeft in de loop der jaren steeds meer betekenis voor me gekregen. Hoe lang kon hij doorgaan met het dragen van zulke lasten? Wij gaan allemaal gebukt onder allerlei lasten in het leven. Sommige licht, maar andere meedogenloos en zwaar. Mensen worstelen dagelijks met lasten die het uiterste van ze vergen. Velen van ons worstelen met een dergelijke last. Die voelen emotioneel of lichamelijk soms loodzwaar aan. Ze zijn soms benauwend, drukkend en slopend en kunnen jaren aanhouden. In algemene zin komen onze lasten uit 3 bronnen voort. Sommige lasten zijn een natuurlijk gevolg van de omstandigheden in deze wereld. Ziekte, lichamelijke beperkingen, orkanen en aardbevingen doen zich van tijd tot tijd buiten onze schuld voor. Wij kunnen ons op deze risico's voorbereiden en ze soms ook voorspellen, maar wij zullen er in ons aardse leven allemaal mee te maken krijgen. Andere lasten krijgen we opgelegd door het wangedrag van anderen. Mishandeling en verslavingen kunnen van het gezin alles behalve een stukje hemel op aarde maken. Zonde, verkeerde tradities, verdrukking en misdaad maken veel belaste slachtoffers op het levenspad. Ook minder ernstige wandaden zoals kwaadsprekerij en onvriendelijkheid kunnen bij anderen veel leed veroorzaken. Onze eigen fouten en tekortkomingen zorgen vaak voor problemen en een zware last op onze schouders. De zwaarste last die wij onszelf kunnen opleggen is de last van onze zonde. Wij kennen allemaal de wroeging en pijn als onherroepelijk gevolg van onze ongehoorzaamheid aan de geboden. Welke lasten wij ook meetorsen als gevolg van natuurlijke omstandigheden, het wangedrag van anderen of onze eigen fouten en tekortkomingen, wij zijn allemaal kinderen van een liefhebbende hemelse Vader. Hij heeft ons naar de aarde gestuurd als onderdeel van zijn eeuwige plan voor onze groei en vooruitgang. Onze unieke persoonlijke ervaringen kunnen ons voorbereiden om naar Hem terug te keren. De tegenspoed en ellende die wij ondervinden, hoe moeilijk ook te dragen, zullen slechts vanuit het hemelsperspectief van korte duur zijn. En dan, indien wij het goed doorstaan, zal God ons ten hemel verhogen. Wij moeten er alles aan doen om onze lasten goed te dragen, hoe lang de korte duur daarvan ook mogen zijn. Lasten bieden de mogelijkheid om deugden te oefenen, die bijdragen aan onze uiteindelijke volmaaktheid. Zij sporen ons aan om ons over te geven aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens af te leggen en een heilige te worden door de verzoening van Christus de Heer en te worden als een kind, onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles wat de Heer goed dunkt ons op te leggen. Ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Dus onze lasten blijken vaak verkapte zegeningen die tijd en moeite en geloof vergen om ze te aanvaarden en te begrijpen. Vier voorbeelden dienen ter illustratie. Voorbeeld 1. Adam kreeg te horen: vervloekt zal de grond zijn om uwentwil. Dat wil zeggen om zijn bestwil. En in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Werken is een voortdurende last, maar ook een voortdurende zegen, om onzentwil. Wij leren er immers lessen door die wij alleen kunnen leren in het zweet onzes aanschijns. Voorbeeld 2. Alma zag dat de armoede en benauwingen onder de arme klasse van de Zoramieten hem waarlijk hadden verootmoedigd en dat zij gereed waren om het woord te horen. Hij voegde daaraan toe: omdat gij ertoe gedrongen zijt ootmoedig te zijn, gezegend zijt gij. Onze economische moeilijkheden maken ons mogelijk gereed om het woord van de Heer te horen. Voorbeeld 3. Wegens de buitengewoon lange duur van de oorlog tussen de Nefieten en de Lamanieten waren velen verzacht wegens hun ellende, zodat zij zich voor het aangezicht van God verootmoedigden, ja, in de diepste ootmoed. Politieke onrust, sociale wanorde en in sommige gebieden van de wereld hedendaagse rovers van Gadianton kunnen ons ootmoedig maken en stimuleren om een hemelse schuilplaats te zoeken tegen maatschappelijke stormen. Voorbeeld 4. Joseph Smith kreeg te horen dat de verschrikkelijke dingen die hij jarenlang te verduren kreeg, hem ondervinding zouden geven en voor zijn bestwil zouden zijn. Het leed dat wij ondervinden door het wangedrag van anderen is een pijnlijke maar waardevolle leerschool om ons eigen gedrag te verbeteren. Bovendien kunnen wij ons door onze eigen lasten te dragen beter inleven in de problemen waarmee anderen kampen. De apostel Paulus heeft gezegd: verdraag elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Met onze doop verbonden beloven wij dan ook gewillig te zijn elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn. Ja, en gewillig te zijn te treuren met hen die treuren. Ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. Als wij onze doopverbonden nakomen, worden zowel onze eigen lasten verlicht als die van de belaste zielen die wij helpen. Wie dergelijke bijstand aan anderen verlenen, bevinden zich op heilige grond. De Heiland heeft dat als volgt uitgelegd: wanneer hebben we u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Of wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. De Heiland zal ons bij dit alles kracht en steun geven. En op zijn eigen tijd en wijze zal hij uitkomst bieden. Nadat Alma en zijn volgelingen aan de legers van koning Noach waren ontsnapt, vestigden zij een gemeenschap die zij Helam noemden. Zij begonnen de grond te bebouwen, gebouwen te bouwen en voorspoedig te worden. Zonder enige waarschuwing werden zij door een leger Lamanieten geknecht. En niemand kon hen bevrijden dan de Heer hun God. Maar die bevrijding kwam echter niet meteen. De vijanden legden hun taken op en stelden opzichters over hen aan. Zij werden zelfs met de dood bedreigd als ze God zouden aanroepen. Maar Alma en zijn volk stortten hun hart voor God uit. En hij kende de gedachten van hun hart. Wegens hun goedheid en de gehoorzaamheid aan hun doopverbonden werden ze stapsgewijs bevrijd. De Heer zei tegen hen: ik zal de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat gij ze niet op uw rug kunt voelen. Ja, zolang gij in knechtschap leeft. En dat zal ik doen, opdat gij voortaan als getuige voor mij zult staan. En opdat gij zeker zult weten dat ik de Heere God omzie naar mijn volk in hun ellende. En nu geschiedde het dat de lasten die Alma en zijn broeders waren opgelegd, licht werden gemaakt. Ja, de Heer versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen. En zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren. En het geschiedde dat hun geloof en hun geduld zo groot waren, dat de stem des Heren opnieuw tot hen kwam, zeggende: wees welgemoed, want morgen zal ik u uit uw knechtschap bevrijden. Gelukkig wil de Zoon van God ons uit de knechtschap van onze zonde bevrijden, die zo'n zware last voor ons vormen. Tijdens zijn verzoening heeft hij geleden naar het vlees om de zonde van zijn volk op zich te nemen, om hun overtredingen uit te wissen volgens zijn macht ter bevrijding. Christus heeft deze dingen voor alle geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Als wij ons bekeren en de geboden onderhouden, komt er verlichting voor ons belaste geweten, door de hulp die alleen de Heiland kan bieden. Want voorzeker zal een ieder die zich bekeert barmhartigheid vinden. Ik moet denken aan die man in Peru, gebukt onder en worstelend met die immens zware lading brandhout in de zak op zijn rug. Voor mij staat hij symbool voor ons allemaal bij onze worstelingen met de lasten die wij dragen. Ik weet dat wij ons aan de geboden en onze verbonden met God houden. Hij ons helpt met onze lasten. Hij geeft ons kracht. Als wij ons bekeren, vergeeft hij onze zonden en zegent ons met gemoedsrust en vreugde. Ik bid dat wij ons daarom welgemoed en geduldig aan de gehele wil des Heren zullen onderwerpen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and the congregation will now join.
Zijn aanwezig en zingen nu. We thank thee, O God, for a prophet. Wij danken u, Heer, voor profeten. Na de samenzang zal broeder Russell T. Asgathorpe, algemeen zondagsschoolpresident, tot ons spreken. Hij wordt gevolgd door ouderling David A. Bednar van het Koren der Twaalf Apostelen. Daarna zingt het koor My Heavenly Father Loves Me.
This is the 179th.
Dit is de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Toen ik Senate-president was, belde ik op een dag met onze oudste zoon. Hij was onderweg naar het ziekenhuis waar hij als arts werkte. Toen hij bij het ziekenhuis was aangekomen, zei hij: "Het was fijn om even met u te praten, pa, maar nu moet ik mijn auto uit om levens te redden." Onze zoon behandelt kinderen met levensbedreigende ziekten. Als hij een ziekte vaststelt en de juiste behandeling geeft, kan hij het leven van een kind redden. Ik zei tegen onze zendelingen dat ook zij levens kunnen redden. Het geestelijke leven van de mensen die ze lesgeven. President Joseph F. Smith heeft gezegd: "Als we de waarheid ontvangen, zullen we erdoor worden gered. We worden niet alleen gered omdat iemand ons die heeft verteld, maar omdat we de waarheid hebben geaccepteerd en ernaar hebben gehandeld. Onze zoon redt levens door zijn medische kennis. Zendelingen en leerkrachten in de kerk redden levens door anderen in het evangelie te onderwijzen. Als zendelingen en leerkrachten met de geest onderwijzen, bespreken ze het juiste beginsel, moedigen ze hun leerlingen aan om dat beginsel na te leven en getuigen ze van de beloofde zegeningen die daarop zullen volgen." Ouderling David A. Bednar heeft in een recente instructiebijeenkomst deze drie eenvoudige aspecten van onderwijs besproken. Kernleerstellingen, 2 aanmoedigingen tot actie en 3 beloofde zegeningen. Aan de hand van predik met de evangelie leren zendelingen de kernleerstellingen. Moedigen ze hun onderzoekers tot actie aan en ontvangen de beloofde zegeningen. Met behulp van het boek Onderwijzen geen grotere roeping doen ouders en leerkrachten hetzelfde. Dat boek is voor evangelieonderwijs wat predik met evangelie verzendingswerk is. We gebruiken ze bij onze voorbereiding van de les en onderwijzen dan met de geest. President Monson vertelt over een zondagsschoollerares uit zijn jeugd, Lucy Girth. Op een zondag, halverwege een les over onzelfzuchtig dienstbetoon, moedigde zuster Girth haar leerlingen aan om het geld voor hun klasfeestje af te staan aan het gezin van een van hun klasgenootjes van wie de moeder was overleden. President Monson zei dat zuster Girth na die aanmoediging om in actie te komen het lesboek dicht deed en onze ogen, onze oren en ons hart opende voor de heerlijkheid van God. Zuster Girth had zeer zeker het lesboek gebruikt om haar les voor te bereiden, maar toen ze geïnspireerd werd, deed ze het lesboek dicht en moedigde ze haar leerlingen aan om het evangeliebeginsel in praktijk te brengen. President Monson heeft gezegd: "Het doel van evangelieonderwijs is niet het uitstorten van informatie over de hoofden van de aanwezigen. Het doel is iemand zo te inspireren dat hij of zij gaat nadenken, gaat voelen, om vervolgens iets te doen aan het naleven van de evangeliebeginselen." Toen Moroni aan de profeet Joseph Smith verscheen, onderwees hij hem niet alleen in de kernleerstellingen van het evangelie en van de herstelling, maar vertelde hem ook dat God een werk voor hem te doen had en beloofde hij hem dat zijn naam in de hele wereld bekend zou worden. Alle ouders en evangelieleerkrachten zijn boodschappers van God. We onderwijzen niet allemaal toekomstige profeten zoals zuster Kurtz en Moroni, maar we onderwijzen allemaal toekomstige leiders van de kerk. Dus we onderwijzen in de belangrijkste kernleerstellingen, we moedigen de leerlingen aan om te doen wat God van hen verwacht en vervolgens beloven we ze de zegeningen die ze zeker zullen ontvangen. Ik kan me nog herinneren dat ik als jongetje zorgeloos naar de kerk liep voor een jeugdwerkactiviteit. Toen ik daar aankwam, zag ik tot mijn verbazing dat alle ouders er waren voor een speciaal programma. Toen wist ik het weer. Ik had een aandeel in het programma en ik had mijn tekst niet uit het hoofd geleerd. Dat was geen goed gevoel. Toen ik aan de beurt was, stond ik voor mijn stoel, maar kon ik geen woord uitbrengen. Ik kon me niets herinneren. Dus stond ik daar maar. Ik ging uiteindelijk weer zitten en staarde naar de vloer. Daarna nam ik me voor om nooit meer in de kerk te spreken. En daar heb ik me enige tijd aan gehouden. Maar toen knielde zuster Lydia Stillman, een jeugdwerkleidster, op zondag naast me neer en vroeg of ik de volgende week een toespraakje wilde houden. Ik zei: "Ik houd geen toespraken." Ze antwoordde: "Dat weet ik, maar deze kun je wel doen omdat ik je zal helpen." Ik bleef me verzetten, maar zij sprak zoveel vertrouwen in mij uit dat ik moeilijk kon weigeren. Ik hield de toespraak. Die lieve zuster was een boodschapper van God die iets van mij verwachtte. Ze leerde me dat als je ergens voor geroepen wordt, je het doet, hoe onbekwaam je je ook voelt. Net als Moroni met Jozef deed, zorgde zij ervoor dat ik was voorbereid toen ik mijn toespraak moest houden. Die geïnspireerde leerkracht heeft mijn leven gered. In mijn tienerjaren was ik een pas teruggekeerde zendeling broeder Peterson die in onze zondagsschoolklas les gaf. Iedere week tekende hij een grote pijl op het bord van de hoek linksonder naar de hoek rechtsonder. Bovenaan het bord schreef hij, mik hoog. Welke leerstelling hij ook besprak, hij moedigde ons altijd aan om ons uiterste best te doen om iets meer te bereiken dan we voor mogelijk hielden. De pijl en die twee woorden, mik hoog, waren tijdens de les een voortdurende aanmoediging. Broeder Peterson wilde dat ik een goede zending zou vervullen, dat ik op school beter mijn best zou doen, dat ik hogere doelen voor mijn carrière zou stellen. Broeder Peterson verwachtte iets van ons. Hij wilde dat wij zouden nadenken, voelen en vervolgens iets zouden doen aan het leven van de naleven van de evangeliebeginselen. Mede door zijn onderwijs is mijn leven gered. Toen ik 19 was, werd ik op zending geroepen in Tahiti, waar ik twee vreemde talen moest leren, Frans en Tahitiaans. In het begin van mijn zending raakte ik erg ontmoedigd omdat ik geen van beide talen goed onder de knie kon krijgen. Iedere keer als ik Frans probeerde te spreken, antwoordden de mensen me in het Tahitiaans. En als ik Tahitiaans probeerde te spreken, antwoordden ze me in het Frans. Ik stond op het punt om de moed op te geven. Toen ik op een dag langs de wasserij in het zendingshuis liep, hoorde ik iemand mijn naam roepen. Ik draaide me om en zag een Tahitiaanse vrouw met grijs haar in de deuropening staan. Ze gebaarde me dat ik moest komen. Ze heette Tuputea Ata Mu. Ze sprak alleen Tahitiaans en ik sprak alleen Engels. Ik verstond niet veel van wat ze me probeerde te vertellen, maar ik begreep wel dat ik iedere dag naar de wasserij moest komen om Tahitiaans te leren. Ik ging er dagelijks naartoe om te oefenen terwijl zij kleren stond te strijken. Aanvankelijk vroeg ik me af of ik er wel iets aan zou hebben, maar langzamerhand begon ik haar te begrijpen. Iedere keer sprak ze haar volledige vertrouwen uit dat ik beide talen zou kunnen leren. Met de hulp van zuster Mo leerde ik Tahitiaans. Maar met haar hulp leerde ik veel meer. Ze onderwees me eigenlijk in het eerste beginsel van het evangelie, geloof in de Heer Jezus Christus. Ze leerde me dat als ik op de Heer vertrouwde, Hij mij zou helpen om iets te doen wat onmogelijk leek. Met haar hulp werd niet alleen mijn zending gered, maar ook mijn leven. Zuster Stillman, broeder Peterson en zuster Mo onderwezen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde, door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel in grote mate zal verruimen. Zij lieten deugd onophoudelijk hun gedachten sieren en daardoor was de Heilige Geest hun voortdurende metgezel. Deze grote leerkrachten hebben me geïnspireerd om vragen over mijn eigen onderwijs te stellen. Beschouw ik mijzelf als boodschapper van God als leerkracht? Bereid ik mijn les voor en geef ik die zo dat ik levens red? Concentreer ik mij op een kernleerstelling van de herstelling? Kunnen de leerlingen mijn liefde voor hen, mijn hemelse vader en de heiland voelen? Sla ik mijn lesboek dicht als ik mij daartoe geïnspireerd voel en open ik hun ogen, oren en hart voor de heerlijkheid van God? Moedig ik ze aan om te doen wat God van ze verwacht? Spreek ik zoveel vertrouwen in hen uit dat ze niet snel iets zullen weigeren? Help ik ze om de beloofde zegeningen te herkennen die voortvloeien uit naleving van de geleerde leerstelling? Leren en onderwijzen zijn geen facultatieve activiteiten in het Koninkrijk van God. Ze zijn de middelen waardoor het evangelie op aarde kon worden hersteld en waardoor wij het eeuwige leven kunnen verwerven. Zij wijzen de weg naar een persoonlijk getuigenis. Niemand kan in onwetendheid gered worden. Ik weet dat God leeft. Ik getuig dat Jezus de Christus is. Ik getuig dat de profeet Joseph Smith deze bedeling heeft ingeluid door de waarheid te leren kennen en die vervolgens te verkondigen. Jozef stelde de ene na de andere vraag. Hij kreeg antwoord van God en hij vertelde Gods kinderen wat hij had geleerd. Ik weet dat president Monson nu de spreekbuis van de Heer op aarde is en dat hij net als Jozef blijft leren en onderwijzen, omdat onderwijs levens redt. In de naam van Jezus Christus, amen.
In 1833, the prophet Joseph...
In 1833 ontving de profeet Joseph Smith een openbaring waarin een aantal leidinggevende broeders van de kerk streng werd berispt en werd geboden hun gezin in orde te brengen. Een specifieke zinsnede uit deze openbaring is het thema van mijn boodschap. Thuis ijveriger zijn en meer betrokken. Ik wil graag drie manieren noemen waarop wij thuis allemaal ijveriger en meer betrokken kunnen zijn. Ik nodig u uit om te luisteren met oren die zullen horen en met een hart dat zal voelen. En ik bid dat de geest van de Heer met ons zal zijn. Suggestie 1. Uit uw liefde in woord en daad. Wij kunnen thuis ijveriger zijn en meer betrokken door tegen onze dierbaren te zeggen dat we van ze houden. Dat hoeft niet in bloemrijke taal of met een omhaal van woorden. Wij moeten gewoon vaak en oprecht onze liefde uiten. Broeders en zusters, wanneer hebt u uw eeuwige partner voor het laatst in uw armen genomen en gezegd, ik hou van je? Ouders, wanneer hebt u voor het laatst oprecht tegen uw kinderen gezegd dat u van ze houdt? Kinderen, wanneer hebben jullie voor het laatst tegen je ouders gezegd dat je van ze houdt? We weten allemaal wel dat we de mensen van wie we houden ook moeten zeggen dat we van ze houden. Maar wat we weten wordt niet altijd weerspiegeld in wat we doen. Misschien voelen we ons onzeker, ongemakkelijk of zelfs opgelaten. Als discipelen van de Heiland streven we echter niet alleen naar meer kennis, maar dienen we onze kennis van het goede ook steeds meer toe te passen en beter te worden. Vergeet niet dat ik hou van je slechts een begin is. We moeten het wel zeggen, we moeten het menen. En wat nog belangrijker is, we moeten het voortdurend laten blijken. Wij moeten onze liefde in woord en daad uiten. President Monson heeft onlangs deze raad gegeven, en ik citeer, we nemen vaak aan dat de mensen om ons heen wel moeten weten hoeveel we van ze houden. Maar dat moeten we niet zomaar aannemen. We moeten het zeggen. We zullen het spreken van vriendelijke woorden of tonen van onze liefde nooit betreuren. We zullen het juist betreuren als we dit niet doen in onze relaties met hen die het meeste voor ons betekenen. Einde citaat. Soms horen we in een toespraak of getuigenis tijdens de avondmaaldienst iets in de volgende trant. Ik weet dat ik mijn vrouw niet vaak genoeg vertel hoeveel ik van haar houd. Vandaag wil ik haar, mijn kinderen en u allemaal laten weten dat ik van haar houd. Een dergelijke uiting van liefde kan wel gepast zijn. Maar als ik zoiets hoor, krimp ik doorgaans in elkaar en roep ik stilletjes uit dat de vrouw en kinderen deze kennelijk zeldzame en persoonlijke mededeling niet in het openbaar in de kerk zouden moeten horen. Hopelijk zijn de kinderen in de dagelijkse gang van zaken thuis getuigen van de liefde tussen hun ouders. In woord en daad. Als de openbare uiting van liefde in de kerk achter als een verrassing komt voor de vrouw of de kinderen, is het inderdaad nodig om thuis ijveriger en meer betrokken te zijn. De relatie tussen liefde en gepaste daden wordt meerdere keren in de schriften aangehaald en ook door de Heiland beklemtoond in zijn opdracht aan de apostelen. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Net zoals wij onze liefde van en voor de Heer laten blijken door altijd in zijn wegen te wandelen, tonen wij onze liefde voor onze huwelijkspartner, ouders en kinderen het meest in onze gedachten, onze woorden en onze daden. De geborgenheid en bestendige liefde voelen van een huwelijkspartner, ouder of kind is een grote zegen. Die liefde bevordert het geloof en vertrouwen in God. Die liefde is een bron van kracht en verdrijft angst. Naar die liefde verlangt elke menselijke ziel. We kunnen thuis ijveriger zijn en meer betrokken door onze liefde te uiten en die voortdurend in woord en daad te laten blijken. Suggestie 2. Geef uw getuigenis en leven naar. Wij kunnen thuis ook ijveriger zijn en meer betrokken door tot onze dierbaren te getuigen van de dingen waarvan wij door de bevestiging van de Heilige Geest weten dat ze waar zijn. Ons getuigenis hoeft niet lang of welsprekend te zijn. Ook hoeven we niet te wachten tot de eerste zondag van de maand om te getuigen van dingen die waar zijn. Binnen de muren van ons eigen huis kunnen en dienen wij een zuiver getuigenis te geven van de goddelijkheid en werkelijkheid van de Vader en de Zoon, van het grote plan van geluk en van de herstelling. Broeders en zusters, wanneer hebt u voor het laatst uw getuigenis aan uw eeuwige partner gegeven? Ouders, wanneer hebt u voor het laatst dat uw kinderen getuigd van dingen waarvan u weet dat ze waar zijn? En kinderen, wanneer hebben jullie voor het laatst je getuigenis gegeven aan je ouders en familieleden? We weten allemaal wel dat we ons getuigenis moeten geven aan de mensen die we het meest lief hebben. Maar wat we weten wordt niet altijd weerspiegeld in wat we doen. Misschien voelen we ons onzeker, ongemakkelijk of zelfs wat opgelaten. Als discipelen van de Heiland streven we echter niet alleen naar meer kennis, maar dienen we onze kennis van het goede ook steeds meer toe te passen en beter te worden. Vergeet niet dat een oprecht getuigenis geven slechts een begin is. We moeten ons getuigenis geven, we moeten het menen. En wat nog belangrijker is, we moeten er voortdurend naar leven. Wij moeten ons getuigenis geven en in de praktijk brengen. De relatie tussen getuigenis en gepaste daden wordt door de Heiland beklemtoond in zijn opdracht aan de heiligen in Kirtland. Ik wil dat gij doet wat de Geest tot u getuigt. Ons getuigenis van evangeliewaarheden dient in onze woorden en in onze daden tot uiting te komen. En ons getuigenis klinkt en leeft het krachtigst in ons eigen huis. Huwelijkspartners, ouders en kinderen moeten proberen hun aarzeling, schroom of verlegenheid te overwinnen bij het geven van hun getuigenis. Wij dienen gelegenheden te scheppen en te herkennen om van evangeliewaarheden te getuigen en daarna te leven. Een getuigenis is met ons verstand en met ons hart weten dat iets waar is door de macht van de Heilige Geest. Als wij van de waarheid getuigen en anderen niet alleen maar aansporen, vermanen of deelgenoot maken van interessante ervaringen, nodigen wij de Heilige Geest uit om de waarheid van onze woorden te bevestigen. De kracht van een zuiver getuigenis komt niet door verheven taalgebruik of een puikenpresentatie, maar is veeleer het resultaat van de openbaring door het derde lid van de Godheid, namelijk de Heilige Geest. De opbouwende en bestendige kracht van een getuigenis voelen van een huwelijkspartner, een ouder of een kind, is een grote zegen. Een dergelijk getuigenis versterkt ons geloof en geeft richting aan ons leven. Een dergelijk getuigenis zorgt voor licht in een wereld die steeds donkerder wordt. Een dergelijk getuigenis vormt de bron van een eeuwig perspectief en van blijvende gemoedsrust. Wij kunnen thuis ijveriger zijn en meer betrokken door ons getuigenis te geven en er voortdurend naar te leven. Suggestie 3. Wees consequent. Toen onze zoons opgroeiden, deden we in ons gezin wat u ook hebt gedaan en nog steeds doet. Wij hielden regelmatig gezinsavond, gezinsgebed en lazen samen in de schriften. Wat ik u nu ga beschrijven is bij u thuis vast nooit gebeurd, maar bij ons wel. Soms vroegen mijn vrouw en ik ons af of deze geestelijk zo noodzakelijke dingen wel de moeite waard waren. Zo nu en dan lazen we enkele verzen tussen diverse uitbarstingen door, zoals: hij raakt me steeds aan. Of: hij moet eens ophouden zo naar me te kijken. Of: mam, hij zit me in de weg. Als ik u zo hoor, is dat bij u thuis ook wel eens gebeurd. Serieuze gebeden werden soms onderbroken door gegiechel en gepor. En met een stel actieve, luidruchtige jongens in huis waren de lessen op de gezinsavond niet altijd even opbouwend. Zuster Bednar en ik maakten ons wel eens boos omdat de rechtvaardige gewoontes waar we zo hard aan werkten niet onmiddellijk de geestelijke resultaten leken op te leveren die we voor ogen hadden. Als u vandaag aan onze volwassen zoons zou vragen wat ze van het gezinsgebed lezen in de schriften en de gezinsavond is bijgebleven, heb ik wel een vermoeden hoe ze zullen reageren. Zij zullen waarschijnlijk geen bepaald gebed of een specifieke tekst uit de schriften of een bijzondere gezinsavondles als beslissend moment in hun geestelijke ontwikkeling noemen. Wat ze zich wel zullen herinneren, is dat we als gezin consequent waren. Zuster Bednar en ik dachten dat als we onze zoons de inhoud van een les of bepaalde tekst leerden begrijpen, wij ons doel hadden bereikt. Maar dat doel bereiken we niet altijd wanneer we samen lezen, bidden of leren. Wel hielden we consequent vol. En dat was wellicht de grootste les. Een les die we destijds niet op waarde hebben geschat. Op mijn kantoor hangt een prachtig schilderij van een tarweveld. Het schilderij bestaat uit vele afzonderlijke penseelstreken die elk op zich weinig voorstellen of indruk maken. Als je dicht bij het doek staat, zie je eigenlijk alleen maar een reeks schijnbaar losse en lelijke gele, gouden en bruine strepen verf. Als je echter wat verder van het doek gaat staan, vormen de losse penseelstreken samen een prachtig graanlandschap. De combinatie van de vele nietszeggende losse penseelstreken samen zorgt voor een fascinerend en prachtig schilderij. Elk gezinsgebed, elke poging tot schriftstudie en elke gezinsavond is als een penseelstreek op het doek van onze ziel. Geen van deze gebeurtenissen op zich is erg indrukwekkend, maar net als de gele en gouden en bruine strepen verf elkaar aanvullen en samen een indrukwekkend meesterwerk vormen, kan het consequent doen van wat ogenschijnlijk kleine dingen grote geestelijke gevolgen hebben. Wel nu, word niet moedig goed te doen, want gij legt het fundament van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort. Bestendigheid is het belangrijkste beginsel voor het leggen van een fundament van een groot werk in ons eigen leven en als wij thuis ijveriger en meer betrokken willen zijn. Thuis consequent zijn is ook om een andere reden belangrijk. De Heiland bestrafte vooral de huichelaars. Jezus waarschuwde zijn discipelen tegen de schriftgeleerden en de fariseeën: doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Deze krachtige aansporing is ontnuchterend. In het licht van de eergegeven raad, uit uw liefde, in woord en daad, geef uw getuigenis en leven naar en wees consequent. De schijnheiligheid in ons leven ligt er vaak dik bovenop en is funest in ons eigen gezin. En kinderen zijn vaak het meest alert en gevoelig wat het herkennen van schijnheiligheid betreft. Openbare uitingen van liefde zonder de persoonlijke daden van liefde thuis zijn hypocriet en verzwakken het fundament van een groot werk. Openbare getuigenissen zonder getrouwheid en gehoorzaamheid in ons eigen gezin zijn hypocriet en ondermijnen het fundament van een groot werk. Het gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken, is zeer zeker gericht tot de huichelaar in ieder van ons. Wij moeten consequenter zijn en worden. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Als wij de hulp en de kracht van de Heer zoeken, kunnen wij geleidelijk aan de kloof dichten tussen wat we zeggen en wat we doen. tussen het uiten van liefde en er voortdurend blijk van te geven, en tussen het geven van een getuigenis en er standvastig naar te leven. Wij kunnen thuis ijveriger zijn en meer betrokken als wij getrouwen zijn in het leren, naleven en liefhebben van het herstelde evangelie van Jezus Christus. Het huwelijk tussen man en vrouw is van Gods wegen geboden. En het gezin staat centraal in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Om deze en andere redenen die van eeuwig belang zijn, moeten wij thuis ijveriger zijn en meer betrokken. Ik bid dat elke huwelijkspartner, elk kind en elke ouder mag worden gezegend om liefde uit te stralen en te ontvangen. Om krachtige getuigenissen te geven en erdoor te worden opgebouwd en om consequenter te zijn in de ogenschijnlijk kleine dingen die zulke grote gevolgen hebben. In dit belangrijke streven staan wij er nooit alleen voor. Onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon leven. Zij hebben ons lief en kennen onze omstandigheden. En zij zullen ons helpen om thuis ijveriger te zijn en meer betrokken. Van die waarheden getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wij danken het Tabernakelkoor en de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze vanmorgen ten gehoor hebben gebracht. Het koor zingt nu O May My Soul Commune With Thee. Onze slotspreker is president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Oegdorf zingt het koor Come, come ye saints. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Clay W. Mask van de 70. En de conferentie wordt vanmiddag om 2:00 voortgezet.
My dear brothers and sisters, it is wonderful to be with you.
Mijn dierbare broeders en zusters, het is prachtig om vandaag bij u te zijn. De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen blijft groeien en krijgt wereldwijd meer bekendheid. Hoewel er altijd mensen zullen zijn die de kerk en haar leden negatief beoordelen, vindt de meerderheid dat we eerlijke, behulpzame en hardwerkende mensen zijn. Soms roepen we beelden op van kortgeknipte zendelingen, hechte gezinnen en vriendelijke buren die niet roken en niet drinken. Ook zijn we mensen die elke zondag 3 uur lang in een kerk zitten. In een plaats waar ze elkaar broeder en zuster noemen. Waar de kinderen zingen over pratende beekjes, bomen waar popcorn aan groeit. En waar de kinderen zonnestraaltjes willen worden.
I love that song, by the way.
Ik hou van dat kinderliedje, broeders en zusters. Broeders en zusters, zijn er behalve deze stereotype zaken nog eigenschappen die ons meer dan enig ander behoren te kenmerken als lid van de kerk van Jezus Christus? Ja, als discipel van Jezus Christus, Over deze en soortgelijke vragen heb ik sinds onze laatste algemene conferentie een half jaar geleden nagedacht. Vandaag wil ik een paar gedachten en geestelijke indrukken met u bespreken, die ik gekregen heb naar aanleiding van mijn vragen. De eerste vraag is: hoe worden wij ware discipelen van Jezus Christus? De Heiland heeft zelf op deze vraag dit diepzinnig antwoord gegeven. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Dat is de essentie van wat het betekent om een ware discipel te zijn. Wie Christus Jezus aanvaard hebben, wandelen in hem. Dat kan echter een probleem vormen voor sommigen, omdat er zoveel geboden en verboden zijn, dat die alleen al bijhouden een uitdaging kan zijn. Soms maken goed bedoelde uitweidingen van goddelijke beginselen, vaak afkomstig uit ongeïnspireerde bronnen, de zaken alleen maar ingewikkelder. Zo worden de zuivere goddelijke waarheden aangelengd met menselijke inzichten. Iemands goede idee, waar hij of zij misschien baat bij heeft gehad, gaat een eigen leven leiden en wordt een vereiste. En geleidelijk aan kunnen eeuwige beginselen verloren gaan in het labyrinth van goede ideeën. Dit was een van de punten van kritiek die de Heiland had op de godsdienstige experts van zijn tijd die hij gispte, omdat ze zich bezighielden met de honderden details van de wet, maar het gewichtigste van de wet verwaarloosden. Wel, hoe voegen we ons dus naar het gewichtigste? Is er een constant kompas waarop we ons leven, onze gedachten en onze daden kunnen afstemmen? Weer geeft de Heiland de richting aan. Toen hem werd gevraagd wat het grootste gebod was, aarzelde hij geen moment. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Gekoppeld aan het tweede grote gebod, uw naaste lief hebben als uzelf, is dit een kompas dat richting geeft. Niet alleen aan ons, maar ook aan Gods kerk, aan beide zijden van de sluier. Daar liefde het grote gebod is, behoort zij de kern te zijn van alles wat we doen in ons gezin, in onze kerkroeping en in ons levensonderhoud. Liefde is de genezende balsem in de wonden van iemands verstoorde persoonlijke of familierelaties. Het is de band die gezinnen, gemeenschappen en naties verbindt. Liefde is de kracht die vriendschap, verdraagzaamheid, hoffelijkheid en respect in werking stelt. Het is de bron die ongelijkheid en haat overwint. Liefde is het vuur dat ons leven verwarmt met ongekende vreugde en goddelijke hoop. Liefde behoort onze handel en wandel te zijn. Als we werkelijk begrijpen wat het betekent om zoals Jezus Christus lief te hebben, verdwijnt de verwarring en voegen we onze wil naar Gods wil. Onze wandel als discipel van Christus wordt vreugdevoller. Ons leven neemt nieuwe betekenis aan. Onze relatie met onze hemelse Vader wordt inniger. Gehoorzaamheid wordt meer lust dan last. Maar waarom moeten wij God lief hebben? God, de eeuwige Vader, heeft ons dat eerste gebod niet gegeven omdat Hij afhankelijk is van onze liefde. Zijn macht en heerlijkheid worden niet minder, mochten we zijn naam geringschatten, verloochenen of zelfs ontheiligen. Zijn heerschappij en gezag strekken zich over tijd en ruimte uit zonder afhankelijk te zijn van onze aanvaarding, goedkeuring of aanbidding. Nee, God is niet afhankelijk van onze liefde. Maar, hoezeer zijn wij afhankelijk van Gods liefde. Want wat wij lief hebben, bepaalt waar wij naar zoeken. Waar we naar zoeken, bepaalt wat we denken en doen. En wat we denken en doen, bepaalt wie we zijn en wie we zullen worden. We zijn geschapen naar het beeld van onze hemelse ouders. We zijn geestkinderen van God. Daarom dragen we het vermogen tot liefhebben in ons. Het maakt deel uit van ons geestelijk erfgoed. Wat en hoe we liefhebben, kenmerkt ons niet alleen als individu, het kenmerkt ons ook als kerk. Liefde is inderdaad het bepalende kenmerk van een discipel van Christus. Sinds het begin der tijden is liefde de bron van zowel de grootste vreugde als het zwaarste lijden. U zult zien dat de voorliefde voor het verkeerde al vanaf Adam ten grondslag ligt aan veel ellende. En ten grondslag ligt aan vreugde, ligt de voorliefde voor het goede. En het grootste goed is God. Onze hemelse Vader heeft ons, zijn kinderen, meer gegeven dan het menselijk verstand kan bevatten. Onder zijn leiding schiep de grote Jehovah deze wonderwereld. God de Vader waakt over ons, vult ons hart met adembenemende vreugde, verlicht onze donkerste uren met gewenste vrede, doordringt ons denken van kostbare waarheden, loodst ons door moeilijke tijden, verheugt zich met ons en beantwoordt onze rechtvaardige smeekbeden. Hij belooft zijn kinderen een glorierijk en oneindig bestaan en heeft het voor ons mogelijk gemaakt om in kennis en glorie toe te nemen tot we een volheid van vreugde ontvangen. Alles wat hij heeft, heeft hij aan ons beloofd. Als dat niet genoeg redenen zijn om onze hemelse Vader lief te hebben, kunnen we misschien lering trekken uit de woorden van de apostel Johannes, die heeft geschreven: wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waarom heeft onze hemelse Vader ons lief? Denk eens aan de zuiverste, allerdiepste liefde die u zich kunt voorstellen. Vermenigvuldig die liefde nu eens met een oneindig getal. Dat is de maatstaf van Gods liefde voor u. God let niet op het uiterlijk. Ik geloof dat het hem niets uitmaakt of we in een kasteel of een hutje wonen, of we knap of onhandig zijn, of we beroemd of vergeten zijn. Hoewel we incompleet zijn, heeft God ons compleet lief. Hoewel we onvolmaakt zijn, houdt Hij volmaakt van ons. Hoewel we ons verloren en uitgesloten voelen, omsluit Gods liefde ons volledig. Hij heeft ons lief, omdat Hij vervuld is van oneindige, heilige, zuivere en onbeschrijfelijke liefde. We zijn belangrijk voor God, omdat we zijn kinderen zijn, niet vanwege onze staat van dienst. Hij houdt van ons allemaal, zelfs die verdorven, verworpen, vervelend, verdrietig of gebroken zijn. Gods liefde is zo groot, dat Hij zelfs van de hoogmoedigen, de zelfzuchtigen, de verwaanden en de goddelozen houdt. Wat dat wil zeggen, is dat er voor iedereen, ongeacht onze huidige situatie, hoop is. Hoe groot ons leed ook is, hoe groot onze smart ook is, hoeveel fouten we ook hebben gemaakt, onze oneindige, barmhartige, hemelse Vader verlangt van ons dat we tot Hem naderen, zodat Hij tot ons kan naderen. Maar hoe kunnen wij toenemen in onze liefde voor God? God is liefde. En hoe dichter we tot Hem naderen, des te meer zullen we Zijn liefde ervaren. Maar omdat een sluier dit aardse van ons hemelse thuis scheidt, moeten we in de geest zoeken naar datgene wat niet waarneembaar is voor het blote oog. De hemel kan soms ver weg lijken, maar de Schrift verschaft ons hoop. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. God met ons gans hart naderen houdt zoveel meer in dan een gebed uitspreken of met één enkel zingetje God in ons leven uitnodigen. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. We kunnen met veel vertoon kenbaar maken dat we God kennen. We kunnen publiekelijk zeggen dat we Hem lief hebben. Maar als we Hem niet gehoorzamen, is dat alles van geen nut, want wie zegt, ik ken Hem en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. We vergroten onze liefde voor onze hemelse Vader en tonen die liefde door onze gedachten en daden te voegen naar Gods woord. Zijn reine liefde leidt ons en zet er ons toe aan om reiner en heiliger te worden. Zij inspireert ons om in rechtschapenheid te wandelen, niet uit angst of plicht, maar uit het diepe verlangen om nog meer op Hem te gaan lijken, omdat we van Hem houden. Zo kunnen we wedergeboren worden en gereinigd worden door bloed. Ja, het bloed van de enige geborene, opdat wij geheiligd kunnen worden van alle zonden en de woorden van het eeuwige leven kunnen genieten in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Ja, onsterfelijke heerlijkheid. Geliefde broeders en zusters, raak niet ontmoedigd als u soms struikelt. Word niet neerslachtig of wanhopig als u niet in alle opzichten een waar discipel van Christus bent. De eerste stap van wandelen in rechtschapenheid is simpelweg proberen. Wij moeten proberen te geloven. Probeer God te leren kennen. Lees de Schrift. Overdenk de woorden van zijn hedendaagse profeten. Kies ervoor om naar de Vader te luisteren en te doen wat Hij van ons vraagt. Probeer het. En blijf het proberen. Tot datgene wat moeilijk lijkt, mogelijk wordt. En datgene wat mogelijk lijkt, deel van u wordt. Hoe kunnen we de stem van de Vader dan horen? Wie tot de Vader in de hemel nadert, wie tot Hem in de naam van Christus bidt, zal antwoord krijgen. Hij spreekt overal tot ons. Hoor Zijn stem als u Gods woord in de Schriften leest. Hoor Zijn stem tijdens deze algemene conferentie en later als u de woorden leest die hier zijn gesproken. Hoor Zijn stem als u de tempel bezoekt en de kerkdiensten bijwoont. Hoor de stem van de Vader in de schoonheid en bekoring van de natuur, in de zachte influisteringen van de Geest. Hoor Zijn stem in uw dagelijkse gesprekken met anderen, in de woorden van een lofzang, in het gelach van een kind. Luister naar Zijn stem. Als u hoort naar de stem van de Vader, zal Hij u zo leiden dat u de reine liefde van Christus zult kunnen ervaren. Als we tot onze hemelse Vader naderen, zullen we heiliger worden. En als we heiliger worden, overwinnen we geloof, ongeloof, en wordt onze ziel met Zijn zalig licht gevuld. Als we ons naar dit goddelijk licht voegen, zal dat ons uit duisternis naar het grotere licht leiden. Dit grotere licht leidt tot onuitsprekelijke bedieningen van de Heilige Geest. dan zal de sluier tussen hemel en aarde dunner kunnen worden. Waarom is liefde het grote gebod? De liefde die de hemelse Vader voor zijn kinderen heeft, is de kernboodschap van het heilsplan. Welk plan in werking is gesteld door de verzoening van Jezus Christus, de hoogste uiting van liefde die de wereld ooit heeft gekend. De Heiland kon het niet duidelijker zeggen toen hij zei dat elk ander gebod aan het beginsel van liefde hangt. Als we de grote wetten niet veronachtzamen, als we onze hemelse Vader en onze medemens met heel ons hart, onze ziel en verstand leren liefhebben, zal al het andere op zijn plaats vallen. Gods oneindige liefde verandert gewone handelingen in buitengewone hulpvaardige gedachten. Goddelijke liefde is het motief dat van eenvoudige woorden gewijde schriftuur maakt. Goddelijke liefde is de factor die schoorvoetende gehoorzaamheid aan Gods geboden omvormt tot geheiligde toewijding. Liefde is het leidende licht dat het pad van de discipel verlicht en onze dagelijkse wandel vervult van leven, zin en verwondering. Liefde is de maatstaf van ons geloof, de inspiratie achter onze gehoorzaamheid en de ware hoogte van ons discipelschap. Liefde is het pad van de discipel. Ik getuig dat God in zijn hemel is. Hij leeft. Hij kent u en heeft u lief. Hij is u indachtig. Hij hoort uw gebeden en kent de verlangens van uw hart. Hij is vervuld van oneindige liefde voor u. Laat ik eindigen waarmee ik ben begonnen, broeders en zusters. Welke eigenschap dient het kenmerk te zijn van elk lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen? Laten wij bekend staan als een volk dat de Heer met geheel zijn hart, ziel en verstand lief heeft en dat zijn naaste lief heeft als zichzelf. Als we deze twee grote geboden bij ons thuis, in onze wijk en gemeenten, in onze naties en in ons dagelijks leven toepassen en praktiseren, gaan we begrijpen wat het betekent om een ware discipel van Jezus Christus te zijn. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Onze liefdevolle hemelse Vader, wij danken u dat we de geest zo sterk hebben gevoeld deze ochtend. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie. Wij danken u voor het zoenoffer van de Heer Jezus Christus. En wij danken u voor de levende profeet en broeder president Thomas S. Monson die wij lief hebben. En wij vragen u om ons te zegenen, om datgene toe te passen wat de geest ons in ons hart en verstand heeft geplant. Dat wij doen wat wij weten, dat we moeten doen in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of
Dit was de eerste bijeenkomst van de 179e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mammoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.